Het organisatiesysteem en de bestemmingsplannen niet overeenstemden. Dus dat leidt mij, bij mij tot de vraag, hoe gaat u daar in de toekomst dan mee om? Hoe gaat u zorgen dat we niet over 5 jaar weer met zo'n situatie zitten? En waarom houdt u überhaupt 2 systemen er dan op na als het leidt tot verwarring?
Oké, dan gaan we eerst even naar meneer Kooijman voor zijn vraag. Vragen.
Dank u wel. Ik heb de reparaties ook doorgenomen, 6 in totaal. En ik had eigenlijk 1 vraag op 1 reparatie. Dat voorligt, dat is het mieterglob 35. Dat is punt 4 eigenlijk van het advies. Er is door de gemeente geconstateerd dat er sprake was van een recreatieve bewoning. Er is ook onderzoek door de gemeente gestart, waarna werd geconcludeerd dat wordt afgezien van handhaving. Mijn vraag is, waarom werd het toen afgezien van handhaving? Het huis ontbreekt op het overzicht van tweede woningen van de huisvestingsverordening van 1994. En ook in het bestemmingsplan buitengebied van 2013 heeft het perceel bestemmen wonen gekregen. En volgens mij is het bestemmingsplan ook leidend, zeg maar altijd. En hier staat, op basis van onderzoek van de gemeente is geconcludeerd dat het wordt afgezien van handhaving. En er is in 2021 door de gemeente toegezegd dat de registratie erop aangepast wordt en dat de bewoning in gebruik kan blijven als tweede woning. En hij komt ook zelfs op de lijst van tweede woning. Dus, deze samenvatting lezende riep bij mij wel eens wat vragen op van wat is er exact gebeurd bij dit perceel.
Oké, en de heer Schuinga.
Dank u voorzitter. Nou, we hebben eigenlijk niet zozeer een vraag, maar het is weer meer textueel. Dat er eigenlijk gezegd wordt, het is volledig berust in zijn gegevens na onderzoek. Nou, ik kan wel vertellen, de meeste correcties die hieruit voortvloeien, zijn de opmerkingen van de burger die het zelf gevonden heeft dat het niet klopte. Dus het moet niet te zeggen van na onderzoek en opmerkingen van burgers. Maar dat was voor de rest prima.
Oké, dan gaan we naar de portefeuillehouder voor de beantwoording van 2 vragen van de heer Rutte en de heer Kooijman.
De vragen van de heer Rutte, ik probeer even te reconstrueren. Dat waren de 2. Hè. De 1 heb ik wel opgeschreven. Hoe zorg je dat beide systemen blijven sporen? En de eerste was van waarom zijn er eigenlijk 2 systemen? Ja, klopt dat? Oké. Nou, waarom zijn er eigenlijk 2 systemen? Dat is gewoon historisch zo gegroeid. En doordat er een trend in onze samenleving is naar digitalisering. De hele omgevingswet is daar een voorbeeld van. Kom je uiteindelijk tot de conclusie dat je die systemen bij elkaar moet brengen. Dat is nu gebeurd. En we hebben nu waarborgen getroffen dat de beide systemen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het blijft altijd mensenwerk, hè? Dat weet u ook. Dus er zullen altijd minieme verschillen in zitten, maar we komen steeds dichter bij het precieze aantal. En zulke grote verschillen die we nu hebben moeten vaststellen, naar aanleiding van het afstemmen van die 2 systemen, die verwacht ik in de nabije toekomst niet meer. Dat is 1 vraag. En hoe zorg je dat ze beide blijven sporen? Nou, door er intern goede werkafspraken over te maken. Ik krijg zelf inmiddels bij elke wijziging van het slaapplaatsregistratiesysteem van de gemeente een toelichting op de wijzigingen. Dan kan ik vinger aan de pols houden. Is dat voldoende antwoord voor u, meneer Rutte? En dan de vraag over de mieterglob. Daar wil ik even schriftelijk op terugkomen, want dat is eigenlijk een technische vraag. Leg even uit wat daar gebeurd is. Tot zover, voorzitter.
Ja, ik had gehoopt dat dit het eerste hamerstuk zou worden, maar dat wordt hem dus nog net niet. Dan gaan we wel over naar punt 9, lijkt me. Heb ik iemand gemist?
Nou, ik denk het
de
wel.
De inhoudelijke ronde.
We hebben een vragenrondje gehad, dus nu wil ik inhoudelijk nog even reageren, als dat zou mogen.
Is er iemand die inhoudelijk wil reageren?
Juist, dank u voorzitter. Ja, dat wil ik.
Ik zie gelukkig niemand die inhoudelijk wil reageren. Wil wel, oké.
Okay.
Ik zag geen hand, maar prima.
Ik had geen hand nodig, want het was een tweede termijn. Maar terug, dank u voorzitter. Het hele bestemmingsplan buitengebied was een vrij ingewikkeld proces. We hebben met z'n allen bijgezeten, ik in elk geval. Ik heb er ontzettend van genoten en ontzettend veel van geleerd. We hebben er allemaal van geleerd, dus ik wil hier niet spreken van fouten. Het is gewoon een emissie in het hele stuk. Dus wat anders als fouten.
Oké, dank u. Dan kunnen we nu wel over naar agenda punt 8. 9, sorry. Dat is de opvang ontheemden uit Oekraïne na maart 2023. Even mijn dingetje voor. Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne op een boot in Oudeschild heeft besluitvorming reeds plaatsgevonden tot maart 2023. Nu de oorlog in Oekraïne nog niet ten einde is, is nadere besluitvorming noodzakelijk. Voorgesteld wordt het gebruik van een boot als opvanglocatie in beginsel voor een periode van 1 jaar voort te zetten tot maart 2024. Is er iemand van de aanwezigen die daarop wil vragen? De heer Van Vlerk? Nou, eerst vragen. Ja.
Dank, voorzitter. Ja, we hadden, nou, wat wij onduidelijk vonden in het bestuurlijk advies, ergens werd gesproken over een verlenging van 1 jaar. En dan werd er later weer gesproken over een verlenging van 1.5 jaar. Dus zou de portefeuillehouder kunnen verduidelijken wat nou precies aan de hand is? En ook het aspect spoed daarin meenemen, wat dus vervalt over 1.5 jaar. Graag daar iets meer toelichting op.
De heer Polderman.
Dank u, voorzitter. Wij hadden een vraag met betrekking over hoe verder. Daarin wordt gesteld dat er een nadere advisering plaats zal vinden als het nodig is. Wanneer worden wij opnieuw geïnformeerd hierover? Om hoeveel flexwoningen is er al meer bekend over? Hoeveel flexwoningen naar de ontheemden toe gaat? En is de verwachting dan nog steeds accuraat dat er in Q1 gebouwd gaat worden van 24?
Ja. Portefeuillehouder, geef dat eens.
Een deel van de vragen over de flexwoningen zullen door de collega Wonen ook. De vraag van D66. Het college vraagt daar nu om aan te geven. Laten we nog 1 jaar in ieder geval de boot daar laten liggen. En als het dan nog een keer langer nodig is, omdat er onvoldoende alternatieven nog zijn op dat moment, komen we tijdig bij u terug. Wat er aan de hand is, is dat er in het land een discussie is over de aanbesteding. En waar we nu naar aan het kijken zijn, is hoe we daar netjes mee om kunnen gaan, meneer Van der Vlerk. En dat kan dus zijn dat je dus over een tijdje het feit dat die boot er ligt wel weer moet aanbesteden. En wij hopen eigenlijk dat het zover niet komt, omdat we qua werklast liever andere dingen doen dan in deze situatie zo'n discussie te voeren. Tegelijkertijd, de wet is ook de wet. En vandaar dat die passage erin staat dat als er een aanbesteding zou plaatsvinden, dat het zou kunnen zijn dat we misschien met deze boot of in de vorm van een andere boot, dat er over 1.5 jaar technisch een andere oplossing komt. Maar laat onverlet dat we aan de raad vragen dat we ook dan zeggen, we zetten in dat geval ook de huisvesting van deze mensen in de haven op deze manier voort. Nou goed, ik kan er niet altijd veel op vooruit doen, maar u voelt natuurlijk wel aan dat een nabesteding voorkomen, helemaal het tijdelijk verhuizen van deze mensen voorkomen, is ons ook een lief ding waard. Dus we hopen gewoon dat het zover niet hoeft te komen.
Voldoende beantwoord? Of eventjes nog naar meneer Polderman over. En, maar dan die flexwoningen, dat. Ja, precies. Dat is voor wethouder Van Belt.
Nee, oké. Okay, geen verwarring alom. Ik zat niet heel erg goed op te letten, maar ik dacht dat het ging over de flexwoning Marsweg. De laatste vraag heb ik in ieder geval duidelijk gehoord of die nog op planning liggen. De planning is nog precies zoals u hem heeft gekregen. Ja, en eis en wederdienend in deze ingewikkelde markten. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo. Die winstwaarschuwing die heb ik al eens eerder afgegeven ook. Dat deze woningen dé oplossing gaan worden voor de opvang van alles wat op ons afkomt als eiland. Het zullen niet de grootste woningen zijn. Dus grote gezinnen kunnen daar natuurlijk sowieso wel weer geen plek krijgen. Dus het zal altijd een beetje maatwerk en zoeken blijven. Maar dat het verlichting gaat opleveren, ja, daar zijn ze ook voor bedoeld.
En als we dus erachter komen dat we de Oekraïners nog een tijd op de boot moeten hebben, of een deel van deze groep nog een tijd op de boot moeten hebben, komen we daar volgend jaar weer ook bij u op terug. Maar inderdaad, We moeten niet het beeld hebben dat door een bouw van een tijdelijke wijk ineens het vraagstuk van de boot opgelost is. Dat is eigenlijk wat... Nou, laten we het zo scherp ook maar goed neerzetten, collega. Ja.
Wil er nog iemand reageren in een tweede termijn? Meneer Lely?
Dank u, voorzitter. Ja, bij ons waren eerst ook de vragen van hoe lang zal het nog duren. Maar ook in het stuk, het begeleidende stuk, zagen we al van 2025 wordt ook al rekening mee gehouden. Inderdaad, ook van woningen. De situatie in Oekraïne is inderdaad al zo uit de hand aan het lopen dat het nog heel lang kan duren, helaas. Dus ik ben op een gepaste manier blij dat er in ieder geval hier aandacht aan besteed wordt aan de opvang van de mensen die hier zijn. En ook op een gegeven moment naar woningen. Want ik kan me ook voorstellen dat als je 2,5 jaar op een kleine plek op een boot zit, hoe veilig dat ook kan zijn, dat dat ook oncomfortabel wordt. Dus in zoverre zijn we ook gepast tevreden. Dank u.
Ik kijk eventjes de Schuringa.
Voorzitter, dank u. Nou, ik ben heel blij dat dit allemaal weer voor een jaar geregeld wordt. En zoals meneer Lely ook schetst. Ik hoop dat het afgelopen is, maar ik ben somber voor 2025 ook. Maar ik wil ook danken voor de organisatie van hier, dat het allemaal geregeld is. Met alle vrijwilligers die meehelpen om nog dingen te leren en te begeleiden. En de Oekraïense mensen zelf, die ook meteen toch de zaak aangepakt hebben om hier op Texel mee te draaien in de hele economie. Dank u.
Portefeuillehouder wil nog even reageren.
Ik ben wel blij dat een aantal van deze opmerkingen hier gemaakt worden. Dat mag ook gezegd worden. Het Rijk doet allerlei voorspellingen en pogingen over ontwikkelingen van hoe lang gaat het nog duren en hoeveel mensen komen er. Een update in ieder geval is dat de boot toch steeds voller aan het komen is. Dat heeft maar toch te maken met ook mensen die nareizen of die toch nog in de gebieden zitten die nu bezet worden door de Russen. Dus het is gewoon heel moeilijk om dat te voorspellen. En mijn advies is, en ik vind ook dat tot nu toe de gemeenteraad ook die ruimte ook heeft gegeven aan het college, gebruik ook je Texelse boerenverstand. En leuk dat het Rijk allerlei prognoses maakt, maar dat boerenverstand heeft ons ook wel geholpen om te zijn waar we nu zijn, voorzitter. Door gewoon in één klap te zeggen, niet 40 of 50 mensen huisvesten, we gaan er gewoon voor 220 mensen huisvesten. En dat heeft heel veel gedoe uiteindelijk bespaard. Ik hoop dat 2024 het einde is, maar ik deel de mening van de raadsleden dat we, als we dat nu zeker zouden weten, zouden worden betekenen. En 2025 zou ze maar helaas ook nodig moeten kunnen zijn.
Oké, dank u, portefeuillehouder. Ik kijk even rond, kunnen we hier een hamerstuk van maken voor de... Goed, dan hebben we er eentje binnen. Dan gaan we naar punt 10. Het tussentijdse evaluatie 2022 uitvoeringsprogramma's sociaal domein. Bij het vaststellen van de visie Wij zijn Texel sociaal en gezond met en voor elkaar heeft de Raad voor 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's. De tussenevaluatie laat zien dat extra budget nodig is voor, om te beginnen, het uitvoeringsprogramma Gezond en Veilig Opgroeien, incidenteel €25.000. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meerdere en Meedoen, incidenteel €15.000. Als derde het uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid, incidenteel €1.000. En als laatste communicatie, incidenteel €55.000. De gemeenteraad wordt gevraagd deze gelden te verstrekken. Wie heeft vragen over dit agendapunt? De heer Oosterhof zie ik, mevrouw Visser, meneer Ram, meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het hele stuk gelezen en er staan een hele hoofdlijnen staan erin. Maar wat wordt er concreet gedaan en wat is er concreet al behaald? Dat zou ik toch graag meer inzichtelijk willen zien. Kan de wethouder dat beantwoorden of schriftelijk doen toekomen?
We gaan eerst even de vragen inventariseren, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Allereerst graag onze dankzegging voor de uitgebreide beantwoording van de schriftelijke vragen die wij, maar ook andere fracties, al eerder gesteld hebben. Naar aanleiding van die vragen hebben we een aanvulling op de stukken ontvangen in de vorm van een financieel overzicht uitvoeringsprogramma's 2022-2023. Ik vind het een mooi en helder stuk dat veel extra duidelijkheid geeft. En daarmee dus ook antwoord geeft op vragen van de Raad. Maar ik vind het wel een gemis dat alleen de drie pijlers waarvoor nu extra budget gevraagd wordt in het overzicht zijn opgenomen. De textuele evaluatie heeft betrekking op alle vier de pijlers. Dan zou de financiële bijlage ook over alle vier de pijlers moeten gaan. Mijn vraag is, kan dit alsnog? Een andere vraag is, in het uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen wordt gesproken over een pilot die in Oostrent wordt gedraaid om te kijken of de dorpscommissie ingezet kan worden om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Nu heeft ieder Texels dorp zijn eigen karakter, zijn eigen problemen en zijn eigen wensen. Mede hierdoor functioneert iedere dorpscommissie anders. Soms andere taken, vaak een andere aanpak. Wat zeggen de conclusies uit de pilot van Oostrent over de werking in andere dorpen? En mijn laatste vraag. Er wordt in het uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen gesproken over een vrijwilligerspunt. In het uitvoeringsprogramma werk en zekerheid wordt gesproken over het huis van ontwikkeling. Maakt het feit dat dit vrijwilligerspunt en dit huis van ontwikkeling niet in hetzelfde uitvoeringsprogramma zitten, het onmogelijk dat dit vrijwilligerspunt in de toekomst opgenomen kan worden in het huis van ontwikkeling? Of blijft dit, indien dat gewenst zou zijn, toch een mogelijkheid?
Dan de heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag zal ik een beetje toelichten en inleiden. Zijn over dit onderwerp al voor de commissievergadering best wel veel vragen gesteld. En ik ben na gaan denken hoe dat tot stand komt. We zijn allereerst blij dat de vragen al voor de commissievergadering beantwoord zijn. Dat maakt het werk vandaag een stukje makkelijker. Maar de Raad heeft om een evaluatie gevraagd en het college heeft gezegd, die evaluatie die doen we u toekomen. Die evaluatie hebben we allemaal gelezen. Maar als je kijkt, wat betekent een evaluatie? Ik heb het op moeten zoeken, maar een evaluatie, dat is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie. En het verzamelen, dat is gelukt. En het presenteren is ook gelukt. Ik mis alleen interpretatie in dit stuk. En ik mis een soort reflectie over, ja, we zijn nu met goede dingen bezig, maar je bent waarschijnlijk ook dingen tegengekomen die nog niet helemaal lekker gaan. Dat gedeelte, dat vind ik een behoorlijk essentieel onderdeel van een evaluatie. En dat mis ik hier. Ik denk dat het daarom ook echt wel veel gerichte vragen zijn gekomen vanuit de commissie. Dus een vraag aan de portefeuillehouder. Kunt u erop toezien dat zoiets in het vervolg wel meegenomen wordt in een evaluatie? En de tweede vraag die heeft betrekking op de communicatie. Er wordt een behoorlijk bedrag gevraagd. 55.000 euro voor communicatie op dit gebied voor dit jaar. Nou, dat is toch €1.000 per week ruim. We hebben hier in het huis best wel wat communicatiemedewerkers rondlopen. En uit de beantwoording van de vraag is mij nog niet duidelijk geworden waarvoor dit bedrag echt nodig is. Dus kan de wethouder daar nog toelichting op geven?
Portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, 2 jaar geleden visie sociaal domein vastgesteld. Daarin heeft u gezegd, een beetje open deur, sociaal domein is complex en dynamisch. We hebben grote tekorten in personeel. De bevolking veroudert. Traditioneel aanpakken en aanvliegen van sociaal domein zoals we altijd gewend waren is niet meer de oplossing. We gaan werken vanuit opgaves. We gaan opgaves met partners samen vaststellen. Veranderingen zijn continu. We willen continu kunnen bijsturen. We accepteren ook dat effecten lang kunnen duren en dat sommige dingen heel langzaam gaan. Dat heeft geleid tot een jaar geleden het vaststellen van 4 uitvoeringsprogramma's die ook samen met alle partners zijn gemaakt. Het doel is u als raad minder gefragmenteerd beleid aan te bieden. Dus niet elke raadsvergadering weer opnieuw een stukje sociaal domein te laten zien, maar dit meer, nou ja, te bundelen. Zodat u daar wat meer zicht en grip op krijgt en ook wat gerichte vragen kunt stellen, wat gelukkig dus ook gebeurd is. Het doel is ook om hechte samenwerkingsverbanden te smeden rondom die opgaves. En die samenwerkingsverbanden die zitten dan niet hier in het gemeentehuis, maar die zitten voornamelijk buiten het gemeentehuis waar wij een partner zijn. En het doel is uiteindelijk ook om die samenwerkingsverbanden bestendig te maken. Wat we nu... Nou, we zijn nu een jaar bezig na het vaststellen van die uitvoeringsprogramma's. En je ziet ook in die evaluatie dat heel veel tijd en energie is opgegaan aan vooral dat procesmatige, die samenwerkingsverbanden goed op de rit zetten of op de rit proberen te krijgen. Dus als u vraagt, en daar kom ik bij de eerste vraag van Tessels Belang aan, ja, wat is er nu concreet gedaan en wat is er nu concreet bereikt? Ook dat was voor onze zoektocht, hoe gaan we dat aan u presenteren? We hebben voor 2 jaar uitvoeringsprogramma's vastgesteld en we hebben, en misschien was dat onverstandig, denk ik nu wel eens, gezegd, we gaan u al na 1 jaar een uitgebreide evaluatie, een tussenevaluatie presenteren. Nou, dat hebben we gedaan, 13 pagina's. Dus vergeef me als ik u niet die 13 pagina's nu ga voorlezen, want ik denk dat die in de bijlagen op zich goed verwoord zijn. Maar voldoet dat dan wel aan voor u als raad om goed geïnformeerd te zijn waar we staan? We hebben er ook voor gekozen om in het afgelopen jaar 4 keer een raadsinformatiebrief te sturen over deze thema's om voortgang te laten zien. Als ik het zelf beschouw, dan wordt het misschien zelfs wel weer een overkill aan informatie op dit terrein. Terwijl het gaat over met name preventieve maatregelen, preventieve samenwerkingen die ertoe moeten leiden dat de grote zorgvragen uiteindelijk worden voorkomen. Dus op uw vraag, wat is er nou concreet gedaan en concreet bereikt? Lastig, want deze samenwerkingsverbanden leiden niet morgen tot bijvoorbeeld minder dikke kinderen. Of overmorgen tot een significante afname van rokers. Daar gaan jaren overheen om zulke culturele dingen tot ons te maken. En ik heb zelfs al niet eens echt de arrogantie dat puur gemeentelijk beleid daar helemaal sturend in zou kunnen zijn. U heeft zelf kunnen zien wat corona de afgelopen 2 jaar heeft gedaan aan verwarring en toename van alcoholgebruik en ook weer de toename van sigarettengebruik onder jongeren. Dus daarmee hoop ik uw vraag enigszins beantwoord te hebben. En dan ga ik, voordat ik naar de PvdA ga, ook even naar de VVD. Het is een tussenevaluatie. En dat maakt het inderdaad, en ik vind hem eerlijk gezegd voor een tussenevaluatie nogal breed. We hebben vooral gemikt op de evaluatie en daarna was er niet zo heel veel tijd meer voor om een goed raadsvoorstel te schrijven. En dat is in mijn optiek een beetje de reden dat er zoveel vragen zijn ontstaan. Misschien moeten we in het vervolg meer aandacht besteden aan het raadsvoorstel en de evaluatie wat korter houden. Dat zou ook kunnen. Of op een andere manier met u in gesprek gaan over dit onderwerp. Maar in de echte evaluatie, die na 2 jaar plaatsvindt, dus volgend jaar, zullen we natuurlijk ook veel meer gaan reflecteren op wat zijn we hier nou aan het doen en zijn we de goede dingen aan het doen, en als we die al aan het doen zijn, kunnen we die dan ook echt bestendigen. Want wat je nu ziet is dat er heel veel met incidenteel geld wordt gewerkt. Voor een jaartje dit, voor een jaartje dat, projectleider zus, samenwerkingsverband dat. Maar eigenlijk wil je die samenwerkingsverbanden vaster maken. Maar hoe doe je dat zonder dat je er weer een nieuwe testwelzijn voor gaat oprichten? Of zonder dat je het helemaal naar je toe trekt bij de gemeente? Dus dat is een ingewikkeld vraagstuk. Je kunt ergens een projectleider opzetten, maar bij wie is die in dienst? En wie stuurt die dan precies aan? En dat zijn wel de interessante vragen waar zeker volgend jaar een goede reflectie op zou moeten komen. Hoe we daarmee verder gaan. Dus die reflectie krijgt u zeker volgend jaar. En waarschijnlijk al tussendoor, want ik denk dat we ook dit jaar nog de systematiek van de beloofde 4 raadsinformatiebrieven zullen volhouden. Dan ga ik even naar de PvdA. Het financieel overzicht. U heeft daar gelijk in. Ik weet niet of wij nog voor de raadsvergadering die andere pijlers financieel voor u op een rij kunnen zetten. De reden is natuurlijk geweest dat we daar geen extra geld vragen. Hè. De reden dat we naar de raad gaan is omdat we extra geld vragen. Anders had ik het misschien zelfs wel met de raadsinformatiebrief afgekund. Of met een bespreking in een andere vorm dan deze. Dus ik kan u niet, die toezegging kan ik niet doen of dat nog op tijd gaat lukken voor de raad. Maar hij komt zeker bij de echte evaluatie die we na 2 jaar uiteraard gaan doen. Dan de pilot in Oost-Drenthe. Uw vraag is natuurlijk logisch. Wat zeggen de uitkomsten van de pilot in Oosterend over wat kan dat betekenen voor andere dorpen? Ik heb geen idee, want er zijn nog geen uitkomsten van de pilot in Oosterend. Maar pilots zijn natuurlijk altijd bedoeld om een groter gevolg te kunnen hebben. En Oosterend heeft zich aangeboden. We konden het niet in alle vier dorpen tegelijkertijd organiseren, qua mankracht ook al niet. Om hun dorp als pilot te laten fungeren. Zij hebben die rol ook opgenomen, overgenomen van onszelf. Ik ga ervan uit dat de dingen die daar uitkomen, in ieder geval deels voor andere dorpen ook van toepassing kunnen zijn, of in ieder geval aanknopers kunnen bieden over hoe zij hun dorp op dezelfde manier bijvoorbeeld kunnen bevragen, of op een andere manier, als die wel of niet beviel. En dan uw vraag over het vrijwilligerspunt. Ja, dat is een interessante. Uiteraard kan die bij het huis van ontwikkeling terechtkomen. Maar hij zou ook bij Tessels Welzijn terecht kunnen komen. Hij zou ook ergens anders terecht kunnen komen. Dat is nog niet. Het is nu vooral belangrijk, dat zeggen alle partners, er moet een punt komen waarbij wij vraag en aanbod beter op elkaar zien te krijgen. Die wens hebben we al heel lang. Die wordt hiermee in dit stuk geconcretiseerd. En hij komt er dan ook aan.
Volgens mij was er nog één vraag open van de VVD over de 55.000 euro voor de communicatie.
Helemaal goed, voorzitter. U heeft helemaal gelijk. Excuus. Dat samenwerken in dat sociaal domein op de manier waarop wij dat nu proberen te doen, dus veel meer buiten die organisatie met anderen, en het dus betrekken van partners, het beter informeren van u, het beter informeren van bewoners, dat vraagt veel meer energie dan we van tevoren hadden ingeschat. U ziet dat bij elk onderwerp wat hier in deze zaal passeert. Communicatie is heftig aan het worden. Iedereen wil op het juiste moment op de juiste manier betrokken worden. Het gaat niet meer alleen maar over het schrijven van een persbericht. Het gaat ook over het organiseren van bijeenkomsten, het bij elkaar brengen van mensen. En iedereen wil op de juiste manier, op het juiste moment betrokken zijn. Dat is ingewikkeld. En dat vraagt meer van ons dan dat we van tevoren hadden ingeschat. En als u vraagt waar gaat dit geld naartoe, eigenlijk gaat het gewoon naar een persoon die ons hierin helpt. Heeft geholpen ook het afgelopen jaar. En waarin de formatie bij Team Communicatie absoluut niet toereikend zou zijn.
Hiermee is de vragenronde afgesloten. Toch wel een vraag? Nee? Jij hebt wel een vraag? Ik heb niet helemaal gezien, mevrouw Verweting, wel een vraag? Ja, inhoudelijk. Oké, goed. Mevrouw Koots, inhoudelijk.
Dank u, voorzitter. Ik vind het best wel een beetje pijnlijk om te zeggen, maar ik vond de evaluatie, ik werd er niet enthousiast van. Ik vond hem ondermaats, om eerlijk te zijn. Ik heb ook een aantal vragen gesteld van tevoren, die nu weer gesteld worden. Dus dat tekent dat het antwoord wat er gegeven werd niet afdoende was. Ik heb namelijk gevraagd, wat is er nou precies bereikt? En dan word ik verwezen naar, ja, zie pagina die en die. Maar daar staat alleen, we hebben een projectmanager aangenomen en we zijn aan het vergaderen met elkaar en we zijn met het overleg met een Breiderstichting. Nee, wat is er nou bereikt? En die vraag werd dus vervolgens ook door Tessels Belang nog een keer gesteld. Dus dat ben ik een beetje teleurgesteld. En het tweede punt was die 55.000 voor communicatie. Die had ik ook gevraagd. Toen kreeg ik gewoon het antwoord wat er in het stuk stond. Toen dacht ik, ja, dat weet ik ook. Communicatie is moeilijk, lastig enzovoorts. Maar wat gaat u er nou mee doen? Kortom, de vraag die ook de VVD weer hier neerlegt. Jammer, dat zou toch volgens mij iets helderder moeten kunnen. Goed, dan noteer ik twee opmerkingen van u, en dat vind ik wel opvallend. U zegt, ons doel is om minder gefragmenteerd te zijn en zeker volgend jaar, we gaan reflecteren, doen we de juiste dingen. Nou, hartstikke mooie vragen. Maar dat zijn precies de twee opmerkingen die ik heb over dit rapport eigenlijk. Ik zal het even heel kort voor u samenvatten. Mijn computer was even uitgestapt, dus ik moet hem weer even instappen. Tussentijdse evaluatie, daar heb ik hem. Nou ga ik weer even in de war. Och, wat vervelend voor u. Even rustig blijven. Ja. Mijn conclusie is dat er heel veel onderzoek- en implementatievragen zijn in de evaluatie. En de indruk wordt wel gewekt dat er goede wil is. Dat vind ik echt hartstikke positief. Maar er is nog steeds eigenlijk weinig duidelijk hoe. Hoe gaan we het doen? En mijn opmerking komt dan hierop neer. Hoe lang blijft u nog in deze ophaalfase zitten? Ik denk dat het tijd wordt voor een concretiseringsfase. Wat gaan we concreet doen om vastgestelde doelen te bereiken? Dat zou mijn grote wens naar de evaluatie over een jaar zijn. Het lijkt mij belangrijk om resultaatmeting te doen. Ik weet wel, dat is lastig, maar je ontkomt er niet aan. Wat zijn de doelen? Maak het voor jezelf concreet. Wat zijn de indicatoren? Maak een toetsing aan de hand van die indicatoren. Als gemeenteraad willen wij gewoon weten waar ons geld uiteindelijk aan besteed wordt. U vraagt nu ook weer 195.000 extra. Dus die resultaatmeting die zal er toch op een of andere manier moeten komen. En dan constateer ik juist een enorm versnipperd veld met nieuwe coalities enzovoorts. U geeft aan minder gefragmenteerd. Dat vind ik een prachtig uitgangspunt. Maar ik constateer dat u daar nog niet bent. Wat ik mij afvraag is, we hebben 4 organisaties waar we als gemeente al heel lang mee samenwerken. De dorpshuizen, Jong Forever, Tessels Welzijn en de Sportstichting. Die bestrijken het hele werkveld van het sociale domein. Waarom kunt u niet beter inzetten op wat we hebben in plaats van nieuwe coalities en nieuwe samenwerkingen te gaan opzoeken, met vervolgens de communicatieproblemen die u onder andere constateert? Ik vind het heel vervelend. Ik zie de positieve insteek, maar ik kan niet anders dan zeggen dat ik toch wel een beetje teleurgesteld ben in dit rapport. De stap naar concretisering is denk ik echt wel nodig.
Mevrouw van de Wetering.
Dank u. Zal ik er nog een schepje bovenop doen? Nee, ga ik niet. Ik wil u wat meegeven, wethouder. Want de wolligheid van het rapport is hier al genoemd. En een evaluatie is misschien toch iets anders. Daarentegen hebben wij allemaal de beantwoording van de vraag van de PvdA gekregen. Die hebben daar letterlijk gezegd, we vinden de samenvatting van het voorstel wat summier. Dan krijgen we een antwoord op de vragen, en ik haal er maar eentje even uit. Uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen. We willen het aantal vrijwilligers op Texel vergroten en vraag en aanbod bundelen. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar de manier waarop het vrijwilligerswerk op het eiland versterkt kan worden. En als uitkomst van dit onderzoek willen we in 2023 een vrijwilligerspunt ontwikkelen. Concreet, bondig, wat heeft u gedaan, wat is de conclusie en wat gaat u als actie ondernemen? Eigenlijk vind ik het antwoord wat de PvdA gekregen heeft op hun vraag een betere samenvatting. En er zit ook een stukje financieel nog naast in de bijlage dan het rapport wat ik in eerste instantie heb gekregen. Ik heb dit ook aan de griffier doorgespeeld. We zijn bezig met van een verbeterslag bij de stukken en dergelijke. Dit vind ik een voorbeeld van hoe het heel concreet en makkelijk op papier kan staan. Dus aan u, nou ja, eigenlijk een compliment over de beantwoording van de vraag. En doe er wat mee.
Nog meneer Van Troost.
Dank u, voorzitter. Allereerst natuurlijk iedereen bedankt voor het stellen van die vragen en de beantwoording. Vandaag kregen we te horen meer jongeren financieel ongezond. En vanochtend was er een garnalenvisser op de radio. En die vertelde, ja, ik kan die investering wel doen voor die nieuwe motor. Maar ik ben in het ongewis hoe lang mijn vergunning dan zal doorlopen. Oftewel, stress is een van de indicatoren waar de gezondheid ernstig mee wordt geschaad. En dat kunt u natuurlijk als voorzitter het beste beamen. Maar wij vragen natuurlijk is dan,
Ik denk niet als voorzitter, maar in die andere rol?
In die andere rol, ja, in die andere rol, uiteraard. Dan kunnen we natuurlijk gelijk in datzelfde kader noemen hoe de boeren ervoor staan. Om het maar eventjes zo populair te zeggen, boeren. Ik bedoel natuurlijk de veeteelt, de landbouw, de visserij in zijn geheel. Hoe wordt dat in dit programma meegenomen? Want je ziet dat er van alles aan het gebeuren is, maar ik vind het niet terug in de stukken. En dat is even tot nu, waar we graag een antwoord op horen, wordt daar ook aandacht aan besteed. Tot zover.
Dan geef ik de portefeuillehouder het woord.
Dat kan, voorzitter. CDA stelt, geeft wat concrete voorbeelden van mensen die door allerlei omstandigheden, om wat voor manieren dan ook, moeite hebben op dit moment. Of ze nou door stress zijn, door financiële stress, kan door andere vormen van stress. En daar zijn we ook uiteraard mee bezig. Buiten dit uitvoeringsprogramma gebeurt er natuurlijk nog veel meer in sociaal domein. Maar dat was niet uw opdracht. U heeft een opdracht gegeven tot 4 uitvoeringsprogramma's. Daar zaten opdrachten in en doelen die bereikt moesten worden en activiteiten die gedaan moesten worden. Daar geven we voortgang op. Als u een uitgebreid verslag wilt hebben wat wij allemaal aan het doen zijn in het sociaal domein, om bijvoorbeeld stress te verminderen of om bijvoorbeeld de financiële positie van huishoudens te verbeteren, nou, dan hebben we hier inderdaad nog wel meer dan één avond nodig. En misschien is dat dus ook wel nodig. Het geeft tegelijkertijd aan, een beetje ook een antwoord op de opmerkingen van GroenZwart, dat het niet alleen maar Tessels Welzijn is die met dit soort dingen bezig is, of alleen maar Young Forever of die twee andere BCF-organisaties. Het is een heel scala aan organisaties die zich met dit soort problematiek bezighoudt, van het onderwijs tot en met de huisarts en alles wat daartussen zit. En samen pakken zij dit soort problematieken aan. Samen zien zij een gezin in nood. Samen zien zij dat er een jongere ergens vastloopt. Maar hoe je dat er uiteindelijk oplost, is niet een druk op de knop. Want iedereen is anders. Plus, iedereen zit in een andere fase. Daar heb je samenwerking voor nodig. En die samenwerking moet je niet alleen maar hier in het huis organiseren, maar die moet je vooral buiten het huis organiseren. En dat gebeurt er natuurlijk al, maar dan gefragmenteerd. En vaak aangestuurd vanuit ons, of vanuit de zorgverzekeraar, of vanuit een andere partij. En wat wij hier op Texel nu zeggen is, nee, dat moeten we, die doelen die we samen hebben vastgesteld in de uitvoeringsprogramma's, die onderschrijven we met z'n allen en daar willen we aan werken. En de eerste 2 jaar waren de dingen, die moeten we oppakken. En na 2 jaar willen we daar mee verder. Maar om op uw concrete vraag te komen, hoe verminderen we stress? Ja, dat hangt af van de persoonlijke situatie. Ieder zijn stress is op een andere manier te verhelpen indien mogelijk. Maar uiteraard heeft dit allemaal onze aandacht.
Ik kijk nog eventjes rond. Ik zie geen andere reageerders meer. En kan ik de commissie vragen, kan dit door bespreekpunt naar de volgende ronde? Ik zie algemeen ja knikken. Oké, dan gaat dat gebeuren. En dan gaan we snel over. Ik hoor hamerstuk ergens in de achtergrond, maar dat zal hem dan niet worden. Misschien de volgende wel, trouwens. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Risicomanagement is het continue en systematisch doorlopen van de organisatie en zijn activiteiten op risico's om op basis hiervan bewust risico's te nemen. De risico's te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Het is voor gemeenten verplicht om de financiële risico's in kaart te brengen waarvoor het benodigde weerstandsvermogen kan worden bepaald. Het weerstandsvermogen geeft weer hoe de gemeente financiële tegenvallers op kan vangen zonder dat de uitvoering van taken aangetast wordt. De nota risicomanagement was voor het laatst vastgesteld in 2015 en moet geactualiseerd worden. Vandaar dit agendapunt. De auditcommissie heeft dit punt al besproken en heeft geen vragen en opmerkingen. En zijn van oordeel dat er geen technische belemmeringen zijn om het vaststellen van de nota, of die het vaststellen van de nota in de weg staan. Er is in ieder geval een vraag van de heer Schuilinga. Van de heer Rutte. Heer Schuilinga.
Ja, dank u voorzitter. Nou, niet zozeer een vraag, maar meer een constatering. Zoals u zelf ook gezegd heeft, de oude commissie heeft hier al een uitgebreide presentatie van gehad. Van alle dingen die voor besproken moeten worden door medewerkers van deze organisatie. Onder leiding van onze controller. En dat is keurig uitgelegd. En daar heb ik ook gezegd van, als financiële auditcommissie hebben wij geen vragen meer. Dus geen vragen.
Heer Rutte.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb dit stuk over risicomanagement met veel plezier gelezen. Hartstikke leuk met Monte Carlo simulaties enzovoorts. Maar ik heb eigenlijk een vraag bij punt 1.2. Risicobewust werken. Want u schrijft daar een prachtig stukje tekst over het omgaan met risico's. En hoe u daar eigenlijk mee aan de slag wilt met de hele organisatie, met college en raad. Ik vind het een prachtige tekst. Papier is geduldig, maar ik ben benieuwd of u ook kunt zeggen wat u nu concreet van plan bent om dat echt te gaan doen. Want op een andere manier naar risico's gaan kijken, dat is, vraagt best wat van mensen. Dus wat bent u van plan?
Wethouder Hoorscheur.
Nou, als u het niet erg vindt, dan wil ik die vraag schriftelijk beantwoorden. Want ik ga het toch even informeren bij de betreffende persoon die er even meer in zit als ik zelf.
Zo is het, dan wordt het geen hamerstuk. Moet er nog een inhoudelijke ronde overheen? Nee. Meneer Hoogheid. Ik zie toch telkens zijn vinger niet, zeg. Meneer Hoogheid.
Ja, het komt omdat ik er op het eind van de rit zit. Maar ik vind het niet erg, voorzitter. U ziet mijn tijd toch weer. Mijn dank aan de auditcommissie. Daar zijn we heel blij mee. We zien nu dat het functioneren van die auditcommissie een impact krijgt. Een plaats krijgt in het geheel. En daar zijn we heel blij om. Dank u.
Dank voor het compliment. Dan gaan wij naar punt 12 van de agenda. Dat zijn de moties. Om te beginnen 12a, de motie van D66 met ruimte voor ideeën. Mevrouw van de Wetering.
Dank u, voorzitter. The right to challenge, ruimte voor ideeën. Het is uitdagerecht, het recht om uit te dagen. Het heeft verschillende namen in de landen. Het is een the right to challenge is nog niet verankerd op dit moment in onze wetgeving. Maar verschillende gemeentes experimenteren er al mee. De voorliggende motie roept eigenlijk op om een Tesselse variant van het uitdagerecht uit te werken. En daarmee naar de gemeenteraad met een voorstel voor te komen. Eigenlijk gaat het over een aantal dingen in het uitdagerecht. Bewoners kunnen zelf bijvoorbeeld een dienst of een taak zelf gaan uitvoeren en worden dan ook zelf verantwoordelijk. Of ze gaan het zelf oppakken en besteden het uit en krijgen daar budget voor. Dan moeten ze wel bijvoorbeeld een rechtspersoon zijn. Er zijn diverse vormen in het land al worden toegepast op dit moment. We moeten natuurlijk een eigen Tesselse variant daarop gaan bedenken. In ieder geval moeten taken budgetneutraal overgenomen worden. En het initiatief moet lokaal geworteld zijn. Dat zijn twee dingen die we mee willen geven. We hopen dat de raad de kans ziet om een aantal bewoners te betrekken. Bewoners worden toch wel uitgedaagd en op die manier wordt de betrokkenheid met hun omgeving toch hopelijk vergroot. En ik ben nieuwsgierig naar de reacties van de commissie.
Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Huisman, meneer Zegel, meneer Lely.
Goed zo, dank u voorzitter. In ieder geval een positief geluid. We hebben wel een aantal vragen. Niet zozeer aan de indiener. We hebben wat onderzoek gedaan en gezien dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een publicatie heeft gedaan over de Right to Challenge, die zijn oorsprong kent in Engeland. Daar blijkt dat het daar weinig wordt toegepast. Maar wat het wel heeft opgeleverd, en dat vinden we absoluut een positief punt, is dat de gemeentes eerder in gesprek gaan met bewonersgroepen. Dat is een groot pluspunt. En in hetzelfde artikel hebben we ook gelezen dat het Britse Lagerhuis graag een andere invulling wil van dit recht. Nou, ik schat in dat de commissie, raad, maar ook het college deze motie wel zal aanspreken. En we willen een paar vragen stellen. Als deze Texelse variant wordt uitgewerkt en u met een voorstel naar de raad komt, zou u dan ook kunnen aangeven welke ervaringen Nederlandse gemeentes hebben opgedaan die hier al vorm aan gegeven hebben. En de volgende vraag is of u dan ook mee kunt nemen hoe men in Engeland een andere invulling heeft of gaat geven aan dit recht. En wellicht biedt dat nieuwe inzichten voor de Texelse variant. En als de verantwoordelijk portefeuillehouder deze vragen met ja beantwoordt, dan is eigenlijk ook de vraag, acht u het haalbaar om binnen 3 maanden met een voorstel te komen?
Dank u wel. Dan gaan we even door met de inventarisatie van vragen. De heer Segel.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het in de basis eigenlijk best wel een sympathiek voorstel. Tegelijkertijd toch een vraag. Want op 16 februari van vorig jaar, 2022, is er een motie ingediend door de PvdA Pro Texel en GroenLinks Texel over nieuwe democratische vormen. Daarin staat Right to Challenge al expliciet benoemd. Dus een vraag aan de indieners, maar misschien ook tegelijkertijd aan het college. Is deze motie nog wel nodig? Voegt die nog wel iets toe? Omdat die al eerder is genoemd. Tegelijkertijd nog een vervolgvraag. In het huidige groen beleidsplan bestaat de mogelijkheid ook al om op dat deelgebied in gesprek te gaan met bewoners en taken over te dragen aan bewoners. Dus ook daar lijkt hij een beetje dubbel op wellicht. Dus een vraag voor zowel de indieners als voor het college. Is deze motie nog wel nodig?
Oké, de heer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, een aantal dingen is al genoemd, bijvoorbeeld door de heer Zegel. Ja, het komt natuurlijk uit Engeland. En hoewel ik Engels geef, hou ik ook van Nederlandse termen. Dus anglicanismus. Maar goed, Texel is een variant. Ook, het lijkt mij dat het op Texel ook toegepast kan worden. Maar als ik dan de voorbeelden lees die hierin genoemd worden, denk ik van ja, dat kan toch al. Volgens mij ken ik daar al voorbeelden van uit het verleden en nu. Dus voortbordurend op wat de heer Zegel zegt, is deze nog nodig, ondanks dat het een goede invulling is van activiteiten door burgers. Ik vraag me sterk af wat dit toevoegt.
Duidelijk. Zullen we dan eerst naar mevrouw Van der Wetering?
Dank u wel, voorzitter. Even richting GroenLinks en PvdA. Is deze motie nog wel nodig? U heeft hem eerder genoemd. Maar wat ik begrepen heb, en dat was de vorige commissie, is dat nog steeds niet uitgewerkt beleid. Er staat nog niets op papier en er is nog niets vastgesteld binnen onze ambtelijk apparaat. Verder, er zijn een aantal dingen al mogelijk, bijvoorbeeld op het groenbeheer onderhoud. Maar dat is maar één van de velden waar de Right to Challenge bijvoorbeeld over gaat. Als u aanklikt wat de gemeente Utrecht voor mogelijkheden biedt, die mogen bijvoorbeeld op zorgtaken, op beheer van een sportclub of buurthuis, leerlingenvervoer inrichting plan van eigen straat, schoonhouden van de markt. Er zijn heel veel zaken waar dit. Het is niet alleen maar het onderhoud van het groen. En daarom vragen we ook, kijk er nu specifiek naar. Kijk gewoon eens naar een Texelse variant en ga hem nu dan ook daadwerkelijk uitwerken. Dus vandaar ook de 3 maanden. En ik weet niet of hij haalbaar is, maar dan wordt hij wel heel concreet.
Zullen we dan nu naar de portefeuillehouder en misschien zelfs portefeuillehouders gaan, maar die even is verdwenen?
Voorzitter, dank u wel. Het college heeft deze motie ook voorbereid. Dus mogelijk kan ik een aantal vragen die u stelt, ja, sowieso al wel beantwoorden. Maar zijn er ook wel vragen waarvan u dacht dat het wat langer zou duren, kan ik daar ook al even op ingaan. Het college begrijpt de Right to Challenge en zegt eigenlijk, raad, doen we dit eigenlijk ook al niet op onderdelen? Misschien niet zo bewust, misschien niet altijd gereguleerd. Maar het college is eigenlijk van mening dat we wel een aantal voorbeelden hebben waarvan we denken van ja, eigenlijk is er al zo dat een inwoner aan de bel kan trekken en zegt tegen de gemeente Texel, hé, dat kunnen wij ook. Misschien kunnen we dat ook wel beter, efficiënter en anders. Of we doen het, kunnen het wel, omdat het anders niet gebeurt. Dus we hebben het idee dat het op onderdelen al gebeurt, eigenlijk zonder dat er een verordening of een beleid onder ligt. Als we kijken naar de formele kant op Texel. Nou, we hebben een groenbeleid. Daar wat, het is wel aangehaald. Daar staat ook al in dat er een right to challenge optie ook in zit. Maar kijken we naar de voorbeelden in het land, dan moeten we. Het college heeft er de grote zorg dat dat een enorme rompslomp is geworden. We hebben van een andere gemeente dan Utrecht het voorbeeld gezien. Maar voordat je een verordening hebt die is vastgesteld, waarbij je dan alles moet gaan uitvlooien tot en met aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, want je gaat publieke taken bij een partij neerleggen die dat van de gemeente overneemt. En zolang dat goed gaat, gaat dat goed. Maar wat doe je als het fout gaat? Zo'n verordening ontaardt al heel snel, ook in die gemeentes die ervaring hebben, toch in een behoorlijk juridisch verhaal. Waarbij je bijna de vraag kan stellen, of misschien de vraag om moet stellen, ben je niet helemaal je doel aan voorbij gaan schieten. Er is een voorbeeld van bijvoorbeeld een particuliere beveiliging van een winkelhart, een winkelcentrum. Wij hebben op Texel al een effectieve ondernemersvereniging in de binnenstad van de Burg. Maar daar hebben ze gezegd, nou, wij willen graag via de Right to Challenge de beveiliging op ons nemen in die gemeente. Maar dan zit je dus met, nou ja, wat ik zeg, aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, verordeningen en alles wat erachter wegkomt. Dus we hebben een beetje het gevoel, en misschien is dat ook wel het antwoord op de VVD, dat in Engeland het niet zo succesvol is gebleken, omdat de theorie, de gedachte erachter heel aardig is en ook goed klinkt. Maar de praktijk in een wereld van verdergaande aansprakelijkheden en juridificering veel weerbarstiger is dan dat je van tevoren wel denkt. Dat neemt niet weg dat ook het college op zoek is, staat ook duidelijk in de opdracht van de gemeenteraad, naar op andere manieren inwoners te betrekken. Anders dan alleen via de AWB-procedure, 6 weken te kunnen reageren. U kent, hij is deze avond ook al genoemd, de burgerberaad. Dat is een heel ander onderwerp, maar is op een andere manier nadenken over omgaan met je inwoners. Dus het college snapt wel dat je niet voorbij kunt gaan aan deze maatschappelijke discussie. Dat zeggen we er ook direct bij. Onze vraag hardop is wel, moet je dit nou via een uitwerking van het uitdagingsrecht gaan organiseren met de kanttekeningen die we er zo even bij hebben geplaatst. Wij willen komende 2 jaar gerust op gezette tijden ingaan op verzoeken van inwoners. En want het is heel raar om als gemeente een uitvraag te doen bij het Right to Challenge. Het gaat er juist om de inwoners zelf het initiatief nemen. Dat willen we graag ter harte nemen, gemeenteraad, dus ook aan de indieners. Maar zeggen tegelijkertijd erbij, moet je dat dan gaan formaliseren zoals deze motie dan ook oproept. En daar hebben wij onze hele grote vraagtekens bij. Zou je dat wel gaan doen, dan krijg je dat nooit voor elkaar in 3 maanden.
Mevrouw van der Wetering.
Ik begrijp dat er haken en ogen aan zitten van de portefeuillehouder. Is nog steeds een feit dat de mogelijkheid bestaat dat dit gewoon wetgeving gaat worden. En u dan toch aan de slag moet met de uitwerking van die wet. En u kunt zeggen, het is een heel juridisch verhaal en we gaan verantwoordelijkheden overdragen. Dat begrijp ik. Dat is ook niet eenvoudig misschien te regelen. Aan de andere kant, een voorbeeld. Sorry, excuus. Ik stop met roken en dan koest me gek. Een voorbeeld dat we de vorige keer hadden, dat mensen iets wilden, een offerte al hadden liggen. Daar hebben we financieel over gehad. Zou dat mogelijk zijn om ze dat dan zelf te laten uitvoeren? Dat gaf een heleboel haken en ogen en dat was niet zomaar mogelijk. Ik begrijp dat een uitdagerecht soms tegen juridische kanten aanloopt, dat het best complex wordt. Maar kun je er dan niet beter nu alvast over gaan nadenken en een Texelse variant op papier zetten, als dat je straks wordt gedwongen door de landelijke wetgeving om dat alsnog te gaan doen? Want dan moet het ook op papier.
Ja. Ja.
wilt u daar nog op reageren?
Nou ja, kijk, ik kan daar, precies tegenin brengen, het betoog wat ik heb gehouden. Als een regel of een wet in Den Haag eraan komt, dan moet je wat mee, mevrouw Van der Wetering. Daar zijn we heel snel mee klaar. Maar volgens mij heb ik net juist uitgedragen dat het college wel degelijk in de praktijk mee aan de gang wil. En misschien is het wel minst zo effectief om gewoon aan de slag te gaan en het uitdagerecht uit te dragen en een aantal voorbeelden te organiseren in de komende tijd. En dan als die regel of die wet in Den Haag komen, in één keer een goed verhaal neer te leggen om het juridisch te maken. In plaats van dat wij nu als een van de gemeentes in Nederland, de kleine gemeente Texel, gaan pionieren op. Er zijn een paar voorbeelden, maar je bent toch een van de eerste. Dat je gaat pionieren op dit vlak. Dus eigenlijk uw eigen betoog kan ik ook op deze manier uitleggen. Maar ik wil die wel niet uitstralen aan u dat we er helemaal niks in zien of we niet meer aan de slag zouden willen. Alleen zouden we zeggen, misschien is de testvariant wel gewoon aanpakken en doen in plaats van het eerst proberen te vervatten in regels.
De heer Segel wilde nog reageren.
Ja, voorzitter, ik ben eigenlijk wel tevreden als de motie van 2022, ik weet dat die nog ergens op de radar staat, als die wordt uitgevoerd en daarbij Right to Challenge in ieder geval tegen het licht wordt gehouden. En ik vind het in ieder geval belangrijk om het signaal van de burgemeester mee te krijgen dat de gemeente het heel serieus neemt op dit moment al. Ik denk wel dat het goed is dat misschien iets beter bekend wordt nog bij de inwoners, dat er al heel erg veel mogelijk is. Daar ligt misschien nog wel een taak voor de gemeente om daar iets beter aan te werken.
Ik denk dat gezien de tijd lijkt het me verstandig om het hierbij te... Wat, sorry? Één woordvoerder maar per fractie. Ja, prima. Nog op. Oké.
Toch nog even een aanvulling, want meneer Segel verwijst naar een motie uit 2022... We hebben net even de lange termijn planning erop nageslagen. En hebben daarin geconstateerd dat die planning al vooruitgeschoven is. Wat eerst najaar 2023 wordt nu al gesproken over 2024. Dus dat is best wel ver weg. Dat wil ik nog even meegeven.
Nou, daar kunnen we met z'n allen ook weer wat mee, denk ik. gezien de tijd wilde ik naar punt 12b gaan, de vervolgmotie, daar gaat even iets uitgedeeld worden door... Nee? Oké. Okay. Ga je... Ja, dacht ik ook, maar wil je niet eerst... Je wil het eerst toelichten. Ja, oké. Okay, nou, mevrouw Visser, licht de motie 12b toe?
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat ik toch voor 11 nog iets kan vertellen over de tampons die u aan het begin van deze avond onder de aandacht bracht. Het is vandaag 8 maart. Het is vandaag dus Internationale Vrouwendag. Het thema van deze dag is dit jaar onbeperkt leefbaar. Er wordt aandacht gevraagd voor de beperkingen die vrouwen ondervinden in hun leven. Deze beperkingen verschillen per land, per gemeente, per cultuur, per situatie, per vrouw. Wanneer je financieel de eindjes niet aan elkaar kunt knopen, is geld een enorm beperkende factor in je leven. Je staat er 's morgens mee op en je ligt er 's avonds wakker van. Bij iedere euro die je uitgeeft, denk je eerst wel 3 keer na. Je stelt jezelf continu vragen. Is het echt nodig? Kan het goedkoper? Wat kan ik niet doen als ik hier het geld aan uitgeef? Welke andere kosten moet ik nog betalen? Deze levensbeperkende factor geldt voor iedereen die in armoede leeft. Man, vrouw, genderneutraal, jong, oud, met gezin of alleen, gelovig of niet, het maakt allemaal niet uit. Toch willen de vrouwelijke leden van deze raad, mevrouw Van der Werf, mevrouw Van der Wetering, mevrouw Koot, onze voorzitter van vanavond, mevrouw De Ros, en ik, uw aandacht juist op Internationale Vrouwendag 2023 vragen voor armoede. Er is voor wat betreft kosten namelijk wel een groot verschil tussen mannen en veel vrouwen. Namelijk de kosten voor menstruatieproducten. En dat verschil vinden we onrechtvaardig. Dat je een menstruerende vrouw bent of menstruerende gezinsleden hebt, moet niet een extra belasting zijn wanneer het gebrek aan financiële middelen het leven al zo beperkt. De keuze tussen de aanschaf van menstruatieproducten of iets anders zou door niemand gemaakt hoeven te worden. Je kunt namelijk niet zonder. Het niet kunnen beschikken over menstruatieproducten brengt namelijk veel met zich mee. Je kunt soms dagen niet naar school of naar je werk. Je kunt niet normaal functioneren in de maatschappij met alle gevolgen van dien. Er is dan sprake van menstruatiearmoede. Wij, de vrouwelijke raadsleden van de gemeente Texel, hebben daarom samen, en ook samen met onze raadsgriffier, mevrouw De Porto, een motie opgesteld, waarmee we op Texel iets aan dit onrechtvaardige verschil willen doen. Met deze motie, genaamd bloed.